Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb een paar dagen geleden gevraagd werd om te spreken hier. Moest ik denken aan wat een oudere zendeling vroeger een keer tegen me zei. 40 jaar geleden of zo. Van a missionary always should be prepared to preach, to pray and to die. Een zendeling die moet altijd bereid zijn om te bidden, te prediken en te sterven. En ja, zo is het ook. Ik wil met jullie lezen uit Hebreeën 12, vers 1 en 2. En dan lezen we de volgende woorden. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Mogen de Heere zijn woord zegenen. Ik hoorde vorige week een verhaal van een collega over zijn kerk en het begin daarvan. Hij vertelde hoe drie jongens, Andy, Isaac en John, in hun tienerjaren besloten hadden om een kerk te gaan stichten. Maar ze zeiden tegen elkaar, wij willen een kerk stichten waar die mensen gaan komen die zich op andere plaatsen niet thuis voelen. Het leven ging verder. Ze maakten hun studie af, ze raakten getrouwd, kregen misschien wat de eerste kinderen. En op een gegeven ogenblik belt Andy de andere op. Ze waren een beetje verspreid over het land. De een die woonde in het oosten en de ander in het westen. En dat is natuurlijk een heel eind uit elkaar in Amerika. Het was in Amerika. En ze zei tegen elkaar, weet je nog dat we tegen elkaar gezegd hebben, laten we een kerk gaan stichten voor mensen die zich op andere plaatsen niet thuis voelen. Ja, er waren wat problemen hier en daar. Ze waren ondertussen gezetteld in hun baan en getrouwd en zo. En dat kon allemaal niet zo gemakkelijk. Maar de een die zei tegen de ander, als we het nu niet doen, dan gaat het niet gebeuren. En ze besloten toch samen te komen in die bepaalde plaats in Florida en een begin te maken. En ze begonnen in een klein kamertje en dat werd een school. En de school, dat werd een bioscoop, een kleine bioscoop. En op een gegeven ogenblik werd het zo'n grote bioscoop waar een stuk of 10 films tegelijk konden vertoond worden. En het werd een kerk van zo'n 3.000-4.000 mensen. En Andy, die was een geweldige administrator. En John, die kon op een bijzondere manier de zangleiding doen. En Isaac, die wist iedereen elke zondag te boeien. En eigenlijk iedereen die ging naar huis bewogen en gemotiveerd om iets te doen met zijn geloof. En die broeder, zendeling, die dat deelde afgelopen week, natuurlijk had hij ook in de bediening gestaan. Maar iedere keer was hij ook weer uitgedaagd door die mensen. In die prediker, Isaac. Tot op een gegeven ogenblik dat zo'n aantal jaren doorging en hij werd opgebeld door John. Isaac was in zonde gevallen. Hij was er met de secretaresse van doorgegaan en dat had zijn aanloop gehad. En ze moesten hem uit de bediening zetten. En iedereen probeerde hem zoveel mogelijk te helpen om weer terug te komen Maar na een jaar daarna pleegde hij zelfmoord. Een triest verhaal. En de statistieken zeggen dat eigenlijk van de 10 mensen die in een bediening voor de Heere Jezus beginnen, er eigenlijk maar 1 echt goed eindigt. En een bijbelschoolstudent die dat hoorde, die dacht van ja, dat lijkt me toch onmogelijk. En hij schreef alle 24 namen van zijn klas op in zijn Bijbel, achterin zijn Bijbel. En hij volgde elk van die studenten over de volgende jaren. En na 30 jaar had hij alle namen doorgekrast. Mensen die eens goed begonnen waren en de Heere niet meer volgden. En de vraag kwam op ons af, wat doe jij? Wat voor maatregelen neem jij om te zorgen dat je goed eindigt? Het is vandaag een blije dag natuurlijk. Eigenlijk zou ik hier niet over moeten praten. En gelukkig zijn er ook hele andere voorbeelden in Gods woord. We hebben dit gedeelte gelezen en dat begint met, eigenlijk daarom staat er in de NBG-vertaling. Daarom. Hier staat wel nu dan, maar dan moet je terugkijken naar Hebreeën 11. Want daar hebben we de wolk van getuigen. Van mensen waar u en ik naar moeten kijken en zouden naar moeten blijven kijken. En daarom is het ook zo belangrijk om heel Gods woord steeds te lezen. Want dan ontvangen we bemoediging door de voorbeelden die er zijn. Bijvoorbeeld Abel. Abel die een beter offer bracht als Kaïn, omdat hij zijn offer bracht vanuit het geloof. God had laten zien hoe je tot hem mocht naderen. En daar moest bloed bij vloeien. God had gezegd dat er een beloofde verlosser zou gaan komen. En toen had God ze ook gekleed met dierenvellen. En Abel die kwam in dat geloof. Hij geloofde God. Hij geloofde eigenlijk in dat toekomstige offer wat er zou gaan komen. Die toekomstige verlosser. En Kaïn die kwam op zijn eigen manier, zijn eigen religieuze manier. En religieuze manieren die werken niet. En dan heb je Henoch. Henoch die wandelde met God. En leerde dat God een beloner is van hem die hem ernstig zoeken. Noach die niets zag. Het was totaal absurd wat Noach deed eigenlijk. Want in die tijd had het nog nooit geregend. Kijk, als wij zouden zeggen, van ja, er komt een overstroming over Nederland. We kunnen in de geschiedenis kijken en we zien er genoeg momenten waarop die dingen gebeurd zijn. Maar toen had het nog nooit geregend. En Noach die moest daar op het droge land een ark gaan bouwen. En in het geloof deed hij wat God van hem gevraagd had. En God beloonde dat geloof. Hij was de enige die in die tijd van corruptie in de wereld God geloofde. En dan Abraham. Abraham, daar staat van dat hij zijn hele leven in tenten woonde. Maar hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Hij geloofde God. En hij leerde ook God geloven. God maakte hem klaar om steeds meer hem te vertrouwen. Totdat hij op het punt kwam zelfs dat God hem vroeg om zijn zoon te offeren. En hij bereid was om dat te doen. Omdat hij wist dat op een of andere manier God uitredding zou geven. Hij geloofde dat God hem zelfs uit de doden zou kunnen opwekken. Maar op een of andere manier zou God toch ervoor zorgen dat door Isaac hij een groot volk zou worden. Jozef die ervan getuigde dat Israël uit Egypte gevoerd zou worden. Hij zegt, dat zal gebeuren. En neem dan mijn beenderen mee naar dat land om me daar te begraven. Mozes, die de smaad, die hij had te verdragen samen met het volk van Israël, grote rijkdom achter als alle schatten van Egypte. Die leefde ook voor God, voor Christus. En dan kun je zo doorgaan door Hebreeën 11. En dan zie je dat hun leefde met oog op iets beters. En dan is het voor ons ook de vraag, waar leef jij voor? Waar leef ik voor? Leef ik voor iets beters? Daarom laten wij ook nu wij zo'n menigte, zo'n wolk van getuigen hebben. Dat betekent niet dat die mensen allemaal vanuit de wolken naar ons kijken, maar hun leven laat zien dat het mogelijk is. We spreken vandaag over de cloud. Het is in de cloud. We doen alles in de cloud. Nou, voor ons is er een andere cloud waar we naar moeten kijken. De wolk van getuigen. En daar staat er hier afleggen. Laten we afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Nou, de zonde, dat is duidelijk. Daar moeten we ons niet mee bezighouden. Maar er zijn er ook dingen die lijken best wel vrij onschuldig. En niet zo verkeerd, maar die ons toch ervan kunnen weerhouden om die race te lopen. Ik heb begrepen dat in die tijd de Grieken en de Romeinen, die trainden dan met enkelbanden, met gewicht om hun voeten, en dan gingen ze hardlopen. Maar natuurlijk, als de echte wedstrijd daar was, dan werden die natuurlijk afgelegd. Anders kon je niet lopen. Het is net hetzelfde als dat je met een racewedstrijd met de motors hebt op de TT of zo. Dan kun je natuurlijk wel een tijdje oefenen met een karretje erachter, maar dat ga je op de TT niet doen. Je gewichten afleggen. En afleggen, dat gebruiken we ook voor iemand die gestorven is. Moest ik zo aan denken. En dat is eigenlijk precies ook het beeld van vandaag, afleggen. We worden opgeroepen om onze oude mens af te leggen. En ik heb het heel vaak bij de Loron-mensen, waar we onder gewerkt hebben in Afrika, zo gezegd van, stel je nou voor, de Loron, dat waren enorme drinkers van alcohol. Dat maakten ze zelf, ze maakten hun eigen bier. En dan hadden ze een grote kleipot waar het allemaal in gezet werd. En met de kalabas werd het eruit geschept. En elke marktdag had je veel van die mensen die waren dan weer dronken. En die deden hun gekke dingen. En de christenen kwamen tot de conclusie van, nou, dat zo willen wij niet leven. Maar dan vertelde ik hun van, stel je nou voor dat iemand altijd een enorme dronkaard is geweest. Elke marktdag was het weer raak. En dan op een dag overlijdt hij, komt hij te sterven, legt hij daar op zijn mat. En je zet een hele kanarie, een hele kleipot vol met bier naast hem. Denk jij dat hij dat ruikt en dan weer opstaat en gaat drinken? Nee, hij is dood. Dat gaat hij niet meer doen. En eigenlijk is dat precies ook het plaatje hoe het hoort te zijn met iemand die zich laat dopen. Hij is gestorven met Christus. En het nieuwe leven hoort zich dan te openbaren. Opgestaan met Christus tot nieuw leven. De wereld die dringt zich enorm op ons aan. Door allerlei schermpjes en schermen en allerlei dingen die je naast de weg ziet. En wij moeten ons daar bewust voor leren afschermen. Want anders gaat het ons leven beïnvloeden en kunnen we niet die wedloop lopen. En we moeten beseffen dat we onze oude mens hier afleggen. Gestorven zijn met hem, opgestaan tot nieuw leven. En dat nieuwe leven mag steeds meer door ons openbaar worden. Dat mag steeds meer door Ed openbaar worden. of hoe je ook maar heet vanmorgen. Volharding wordt hier genoemd. En dat wordt meerdere keren genoemd in deze hoofdstukken. En dat is precies wat we nodig hebben. Ik zeg vaak, het gaat wel vanzelf verkeerd, maar het gaat niet vanzelf goed. Daar moet je iets voor doen. Daar moet je stappen voor ondernemen. En ik herinner me nog goed dat wij een paar jaar op het zendingsveld waren. En ik kwam 's avonds thuis. Ik was bezig ons huis te bouwen in de stam. En Wilma was helemaal overstuur, want ze had ook een brief gekregen van een oudste van onze gemeente. En de voorganger, ook een geweldige prediker op een gegeven moment, was er van doorgegaan met ook een vrouw van een oudste. En ook de man die ons eigenlijk uitgedaagd heeft om de zendingstraining te gaan doen, kwam een paar jaar nadat we de training gedaan hadden tegen. En hij had een enorm probleem in zijn relatie met zijn vrouw en kon uiteraard ook niet verder gaan. Volharding. Denk aan de 12 verspieders. Weet je, 12 leiders eigenlijk, wij noemen ze verspieders, maar het waren leiders van elke stam in Israël. En die gingen het land bekijken. Ze hadden natuurlijk al de wonderen van God gezien en ervaren. God had op een miraculeuze wijze, op een bijzondere manier, Israël het eten gegeven, steeds weer uitredding gegeven, overwinningen gegeven. En dan gaan ze het land bekijken en ze zien er de dikke muren. Ze zien er de grote, reuzenachtige mensen. En ze komen tot de conclusie, oh, dat is niet mogelijk. God kan hier geen overwinning geven. En het bizarre is, die 10 mensen, de hele gemeente van Israël, die volgden de 10 mensen, die geloofden die 10 mensen. Ze leidden eigenlijk het hele volk bij Gods waarheid vandaan. En dan hebben we de 11 discipelen. Natuurlijk weten we dat er eentje niet de Heer Jezus gevolgd heeft, maar de 11 anderen wel. Wat was het verschil? Dat daar die 11 wel de, ja, verder gingen in hun geloof. Ik denk dat het verschil was wat we lezen in Handelingen 4 vers 13. Daar staat, ze waren bij de Heer Jezus geweest. Er wordt gesproken over ongeletterde mensen, maar ze waren bij de Heer Jezus geweest. En Judas die werd ook vervangen door iemand die vanaf het begin bij de Heer Jezus geweest was en alles had gezien, bij hem geweest was. Dat is het verschil. Als we bij de Heer Jezus zijn en blijven. En dat staat hier ook, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En we richten ons oog niet alleen op de Heer Jezus als ons goede voorbeeld. Er zijn wel van die mensen die zeggen, ja, hij was een goed voorbeeld voor ons. Hij was humaan, hij was aardig voor de mensen. Het is goed om dat te volgen, maar wij weten natuurlijk dat het veel meer is. Er staat hier dat hij de leidsman en auteur van ons geloof is. Leidsman, auteur, dan denk je aan iemand die het boek geschreven hebt. Maar je zou kunnen zeggen het fundament. Ons fundament legt in hem. Hij is de basis van onze redding. Nicodemus die bij de Heer Jezus kwam, daar zei de Heer Jezus tegen, je moet opnieuw geboren worden. En als iemand hier niet weet wat dat is, dan zou ik zeggen, ga vanmorgen niet hier vandaan zonder dat je weet wat opnieuw geboren worden is. En dat ook zelf mag ervaren. dat je dat nieuwe leven, dat goddelijke leven, door de geest van God, wat je in relatie brengt met God en met de Heer Jezus, dat dat je eigen wordt. En dat betekent wel het failliet van jezelf. Dat je ziet van, ik kan niets doen om mezelf te redden. Maar Christus heeft alles voor mij gedaan. Hij heeft het volbracht. En Gods woord zegt het in hele mooie termen, dat wij gerechtigheid Gods in Christus mogen zijn. Met andere woorden, Christus heeft onze ongerechtigheid, onze zonde op zich genomen. Is daarvoor aan het kruis gegaan, heeft daarvoor betaald met zijn eigen bloed. Zodat wij nu gerechtvaardigd mogen zijn voor God. God ziet ons in de Heer Jezus Christus. Dat is een enorm wonder. En ik hoop dat iedereen hier dit ervaren heeft of anders deze dag ervaart. Er wordt ook gezegd, eigenlijk is het zo, als je tot geloof gekomen bent, dan ben je eigenlijk dan maar een baby, hè? Dan ben je nog maar net op het pad van het geloof gekomen, maar een baby is wel helemaal compleet. Daar zit wel alles op en aan, als het goed is. En 1 Petrus 1 vers 4 zegt, of 2 Petrus 1 vers 4 zegt, in Christus hebben we alles ontvangen wat tot leven en godsvrucht strekt. Ik vind dat een geweldige mooie tekst, want je vindt veel mensen die zoeken van alles, nog meer hier en daar, maar hier staat dat we in Christus alles ontvangen hebben wat tot leven en godsvrucht strekt. Dus het is belangrijk dat we ontdekken wat dat alles is. Wat hebben we ontvangen in hem? Natuurlijk het eeuwige leven. Maar ook genade, overwinning. We hebben alles ontvangen in hem. En dat is een ontdekkingstocht om dat te leren zien wat dat allemaal is. Hij is ook de voleinder en bekwamer eigenlijk van ons geloof. We hebben een paar trieste voorbeelden genoemd aan het begin, maar zo hoeft het niet te gaan. Hij wil jouw geloofsleven ook voleindigen. Hij wil je iedere dag helpen en de genade geven en je verder leiden. Zodat je aan het eind van het leven ook net met Paulus kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Hij wil je daarin verder helpen. Hij wil je helpen om je positie in Christus te leren kennen. En uit de waarheid te leren leven. En bij de Heer Jezus zien we het geweldige voorbeeld. Hij leefde uit gehoorzaamheid. Al heel jong leren we daarvan, want op een gegeven ogenblik is de Heer Jezus achtergebleven in Jeruzalem. En zijn ouders die komen na 2 dagen daarachter en ze maken zich zorgen en ze gaan terug naar Jeruzalem. En ze vinden hem lerende in de tempel. En ze zeggen, wist je niet dat we ons zorgen maakten over je? En de Heer Jezus zegt, wisten jullie niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van de Vader? Maar daarna staat er dat hij hun volgde en dat hij hun onderdanig was. Hij was hun gehoorzaam. En als hij dan zijn bediening begint, wordt hij verzocht door de duivel. Maar daar zien we dat de Heer Jezus gehoorzaam blijft aan Gods woord. En aan het einde van het leven, als hij de strijd strijdt in Gethsemane en bidt, indien mogelijk laat deze drinkbeker voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil, bidt hij tot de Vader. Dan is hij ook gehoorzaam tot het eind. En er staat in Hebreeën dat hij de gehoorzaamheid geleerd heeft. uit hetgeen hij moest lijden. Het is voor ons ook een weg om te leren leven in gehoorzaamheid aan Gods woord. Christus wil zijn leven door jou heen leven. Door een ieder van u, door jou, Ed. Hij wil ook ons leren dat het oude leven gekruisigd mag zijn met hem. Gekruisigd door alleen steeds weer opnieuw te zien op de Heer Jezus. En waardoor kon de Heer Jezus door blijven gaan? Doordat hij zag, niet tot aan het kruis of op het kruis, maar voorbij het kruis. En hij wist dat zijn offer aan het kruis ervoor zou zorgen dat een grote menigte uit elke stam, tong en natie over de hele wereld, allerlei soorten mensen gered zouden gaan worden, die zijn gemeente zouden gaan vormen. Wat een heerlijkheid waar hij op zag. Dat is onze uitdaging ook, om niet te zien op jouw kruis, jouw moeite die je hebt. Als je alleen maar ziet op alles wat je mist, wat je misschien had willen hebben in dit leven, dan gaan we het niet volhouden. Maar als we gaan zien op de onzienlijke en op wat hij wil geven, ook nu al, want hij wil nu ook al heel veel geven in kracht en genade en vreugde in hem, maar vooral wat hij geeft voorbij dit leven, dan kunnen we het volhouden. En dat betekent dat we blijven zien op de Heer Jezus. Er wordt gesproken in de Bijbel over met hem heersen in zijn troon en het delen in zijn heerlijkheid. Het zijn allemaal dingen die ik me nog maar ten dele kan voorstellen wat het allemaal betekent. Het zal geweldig mooi zijn wat we allemaal gaan ontvangen. Wat geen oog heeft gezien, zegt Paulus. Wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mens hart is opgekomen. Er is geen mooier leven dan het leven voor en met de Heer Jezus. Ik hoorde afgelopen week ook een verhaal van een verpleegster die werkte ergens in India, 30 jaar geleden. Gebeurde het. Ze werkte in een lepra-kolonie. En elke week kwamen daar bussen met mensen die dat heel boeiend vonden. En ze kwamen daar met hun camera's of wat ze ook maar precies hadden. Te zien wat er allemaal gebeurde. En zij was daarop een keer ook zo bezig met een patiënt te verzorgen. En toen kwam er weer zo'n toerist, zou je kunnen zeggen. Die bukte zich voorover en die keek zo naar wat ze deed. En die gruwde er soort van en hij zei, ik zou dit voor geen miljoen dollar willen doen. En de verpleegster die zei, ik zou dit ook voor geen miljoen dollar willen doen, maar ik doe het voor Jezus. Wij mogen meer worden wat hij geworden is. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een huwelijk in gemeenschap van goederen, dacht ik zo aan. En ik moest ook denken, tenslotte, aan mijn eigen dooptekst. Al heel veel jaren geleden. Uit Johannes 16, vers 33, waar de Heer Jezus zegt, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij vrede hebt in mij. In de wereld leidt gij verdrukking. Daar hebben we het over gehad. We hebben volharding nodig. In de wereld leidt gij verdrukking. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Vader in de hemel, we danken u voor deze blijde dag. We willen u hartelijk danken voor al de bijkers die hier ook zijn, maar ook elke broeder, zuster, elke jongen en meisje, elk kind hier. We willen u danken dat we zo deze morgen samen naar u, Heer Jezus, mogen zien. Die voorbij het kruis heeft gekeken. En we willen u ook zo bidden dat u ons helpt, elke dag weer opnieuw, om op u te zien, Heer Jezus, en om ook steeds meer te veranderen naar uw beeld. Meer geduldig te worden, meer zachtmoedig te worden, meer volhardend te worden, maar vooral ook te begrijpen dat u uw leven door ons heen wil leven. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u ook op een machtige manier wil spreken deze morgen als Ed hier, ja, zijn oude leven ervan getuigt dat hij zijn oude leven aflegt en zijn nieuwe leven in Christus wil leven. En mag het voor ons allen ook weer een bemoediging zijn om dat ook weer opnieuw en des te meer te doen of te blijven doen of te gaan doen. Heer Jezus, komt u tot uw eer en tot uw doel. We vragen dit in uw naam, Heer Jezus. Amen.